Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Met het gezang overstemmen ze de geluiden die hen zo beangstigen. Maar zo hebben ze ook niet gehoord dat er buiten geplas van riemen is. Iemand in een roeiboot doet alle moeite om zo dicht mogelijk bij het dakraam aan te meren. Het water is nog steeds zo woelig. Eindelijk lukt het om een touw om de regenpijp te krijgen. Een jonge knul steekt zijn vuist vooruit om tegen het dak te kloppen. Een oudere man houdt hem tegen. Zijn geoefend oor heeft iets gehoord. Door het geluid van de natuurelementen klinkt het anders. Is dat geen psalmgezang? Huip, want die is het met zijn vader, begrijpt opeens niet wat pa wil. Bij het zwakke schijnsel van de maan ziet Huip dat zijn vader naar het zolderraam wijst. Hoor je dat? Zegt Polderman schor van emotie. Huip luistert gespannen. Ja, zeg, daar wordt gezongen. S'daags toont gij mij uw goedheid en s'nachts uw barmhartigheid. Dies zal ik u Heer belijden. Gij hoedt mijn ziel te allen tijden. Ontroerd hebben ze geluisterd. Maar dan kan Huip geen ogenblik langer meer wachten. Hij bonkst op het dak. Harder dan zijn bedoeling was. De vrouwen binnen op de zolder zijn zo. Maar dan is het buren Bolle die hangdelt. Ze schuift het zolderraam op en stoot het luik open. Ze tuurt naar beneden, de duisternis in. Haar ogen doorboren de donkere avond en dan hoort ze stemmen. Maar dat zijn buurman en Huip. Vrouw Polderman met Helene kijken verbaasd toe. Krien, je man en Huip, roept vrouw Bolle met een overslaande stem. Maar dat hoeft ze niet te herhalen. Ze herkennen dadelijk hun stemmen daarbuiten. Wat er nu gebeurt, laat zich raden. De dakraampjes worden verder opgeworpen. En de mannen klimmen naar binnen. Wat een weerzien. Ze vallen elkaar om de hals. En dan komen de tongen los. Verbaasd dat zijn gezin hier zo alles voor elkaar heeft, gaan Poldermans ogen over de zolder. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Stoot hij langzaam en verwonderd uit. Moeder Polderman wijst naar buurmaatje. Zij heeft ons verschrikkelijk goed geholpen, zegt ze opgetogen. Polderman knikt naar haar buurvrouw. Wat fijn van je. Maar hoe is het met Breeuw? Door de komst van vader Polderman en Huip was buur Maatje even afgeleid. Ja, waar is Breeuw? Een snik is het antwoord. Ze heeft zo straks gezien hoe haar buurtjes elkaar terugvonden. Maar nu missen haar eigen man opeens zo erg. Ze heeft al door aan hem gedacht. Hij was nooit uit haar gedachten geweest. Ze hield zich steeds flink. Maar nu ineens kan ze het niet meer verwerken. Ze snekt het uit van ingehouden spanning. Hij was naar de binnendijk gegaan, valt Helene bij. Moeder loopt naar Maatje en slaat troostend haar arm om haar hals. De snekkende vrouw bedaart hierdoor wat. Ze voelt zo goed dat deze mensen echte christenen zijn. Dat gebaar van vrouw Polderman doet haar meer en meer dan zij zichzelf toegeeft. Was zij ook maar zo gelukkig? Zij, vrouw Polderman, heeft iets wat zij mist. Ze droogt haar tranen met een punt van haar mouw. En als de buurman dan belooft dat hij morgen zal informeren waar haar man is, kijkt ze hem dankbaar aan. Ze lacht alweer en is blij met de blijden. De avond wordt gevuld met elkaar te vertellen wat ze meegemaakt hebben. Het is ontzettend wat de mosselvisser te vertellen heeft. Vrouw Polderman doet het verhaal van de stier. Dat beest ligt nu verdronken, hier in de kamer. Even moeten ze toch lachen. De zenuwen zoeken een uitweg. Veronderstel zo'n monster van een stier, hier op de nauwe zolder. Gelukkig maar dat het beest dood is. Maar, begint Polderman, morgen op dinsdag zullen er wel maatregelen genomen worden. De bevolking van heel het ondergelopen gebied zal geëvacueerd moeten worden. Hè? Waarom? Is het trieste weerwoord van vrouw Polderman. Ach, vrouw, denk nu alleen maar eens aan dat kadaver hier in het water onder je. Er moeten duikersploegen komen om die dode beesten zo gauw mogelijk op te ruimen. Denk eens in wat voor ziekten er kunnen uitbreken. Bovendien zijn de dijken overal zwak en een nieuwe catastrofe zou nog meer mensenlevens kosten. Vrouw Polderman knikt. Ze begrijpt het nu wel. Toch ziet ze er tegen op om in den vreemde te verkeren. Het water stijgt op het ogenblik niet meer, deelt vader peinzend mee. Maar toch is het riskant hier op Brunesse. De evacuatie is echt noodzakelijk. Het is een bevel van de overheid. In zo'n barre baaierd is niet te leven. Het is overal een ordeloze troep. En de kans op het uitbreken van allerlei ziekten is groot. De vrouwen hebben zich er al half mee verzoend. Het is te hopen dat het maar voor tijdelijk is. Lector et imago, zegt vader bemoedigend. Ik worstel en ontkom. Een echt Zeeuws gezegde. Ze strijden al zo lang tegen de vijand, het niets ontziende water van de zee. Het is al laat geworden op de wekker. Ze begeven zich ter ruste. Anders houden ze het niet vol. Vrouw Polderman en maat zullen vannacht waken. De vloed lijkt wel stabiel. Maar je kunt nooit weten. Zodra er nieuw gevaar dreigt, zullen ze de mannen waarschuwen. Het is alles even akelig geheimzinnig. Het water kolkt en bruist met tussenpozen. De lege heen en weer schommelende roeiboot stoot met de voorpunt tegen de huispui aan. Toch hebben de mannen hem vastgelegd met een touw aan de regenpijp. Wrakhout schuurt overal. Hij luistert ook naar het golfgeklots rond het huis. Onder zich hoort hij telkens iets stoten. Het kadaver bonkt tegen de wanden van het benedenvertrek. Alle geluiden vervagen langzaam. Hij is moe, zo vreselijk moe. Dan valt hij in slaap. Af en toe schrikt hij weer wakker. Waar is hij? Maar dan droomt hij weer voort. Hij slaapt tot de andere morgen 6 uur. Dan maakt iemand hem wakker. Opstaan, jongen, hoort hij vader zeggen. Huip zit al overeind. Hij wrijft zijn ogen uit. Opeens beseft hij weer wat er aan de hand is. De dijken, het water, de ramp, Ze moeten erop uit, met nieuwe moed en kracht. Wat zal de dag gaan brengen? Polderman heeft haast, de tijd is kostbaar. Huip schiet in zijn kleren, moeder heeft het brood klaargemaakt. Waar gaan we vandaag heen, pa? Vorst Huip. We zullen dicht bij huis blijven, beslist de aangesprokene. Huip spitst zijn oren en luistert gespannen naar wat vader nog meer zegt. We zullen zien wat er hier ter plaatse te doen is. Het is hier een bruggenhoofd. Brunesse is een centrum van hulpdiensten geworden. Een aanvoerhaven voor hulpgoederen. Het water is op de meeste plaatsen gezakt. Veel straten vallen droog. Het is hier in Bru gelukkig nog meegevallen. Huip hoopt dat er genoeg hulp van buitenaf komt. De Urker en Katwijkse vissers zijn op deze maandag ook al gearriveerd. Het reddingswerk is vannacht gewoon doorgegaan. Misschien zakken zij met de mosselboot af naar het westen. Wie weet, zit Janus Schot nog boven op een dak uit te kijken naar redding. Hij neemt zich vast voor om er met vader over te beginnen. Maar nu niet. Moeder en buurmaatje zitten erbij. Hoe minder mensen zich met zijn privézaken bemoeien, des te beter. Oh, en daar heb je ook Helene al. Het meisje heeft vannacht geslapen en zal vannacht vandaag de wacht houden. Dan kunnen moeder en buurvrouw hun hoognodige nachtrust weer inhalen. Zijn ogen dwalen door de koekoek heen naar buiten. O, het water is hier nu nog meer gezakt, ziet hij nu. Dan kijkt hij opeens weer naar zijn zus. Zou ze zijn gedachten van zo even misschien hebben geraden? Die wijsneus. Huip wil het voor haar helemaal niet weten, wat hem bezighoudt. Janus Schot, en nog eens Janus Schot. Zij Helene mag het niet weten van zijn meisje. Zijn zus vertelt het natuurlijk overal rond. Als ze het toch al niet weet. Hij heeft daar zo'n flauw vermoeden van. Zij kan hem soms zo geheimzinnig bespioneren. Waar bemoeit ze zich mee? Het is alles nog zo pril. 10 minuten later springen de mannen in de roeiboot. Ze moeten een hele hoge stap maken. De roeiboot schommelt vervaarlijk heen en weer. Toch gaat het goed. Het water is flink gezakt. Vandaar die hoge sprong. De tocht met de boot is nu veel moeilijker. De straten liggen vol aanspoelsel van het land. En verderop valt niet meer te varen. Allemaal stro en planken. Dode keppen en konijnen drijven rond. Opeens zit de boot vast. Verderop zijn hele stukken drooggevallen. Polderman stapt uit de boot en beent met zijn laarzen door het ondiepe nat. Huip volgt en samen trekken ze de schuit omhoog. Ze trekken hem voort en al bommerend komt hij op het droge wegdek terecht. Ze zijn nu niet ver meer van de haven verwijderd en stemmen klinken op. Ginds ligt de Willemien, net alsof er niets gebeurd is. Schepen varen vanaf deze dinsdag af en aan. De evacuatie is al begonnen. De eilandbewoners worden ondergebracht op verschillende posten. Daar vandaan zullen ze verder worden getransporteerd. De Schelde en de Lelie zijn grote passagiersschepen. Ze pendelen heen en weer, volgeladen met slachtoffers van de ramp. Naar Dordrecht of Rotterdam, dan weer terug naar het rampgebied. Boten vol met gedupeerden, die ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt. De ontzetting ligt op de gezichten en is in de ogen te lezen. Bedroefd over het zware verlies dat ze hebben geleden. Hun huizen, boerderijen en landerijen gingen verloren door het woeden van de natuurelementen. Maar erger is het voor hen die hun dierbaren in de kolkende watervlakte hebben zien wegzinken. Maar er wordt voor hen gezorgd. Heel de wereld biedt nu hulp. Als het morgenlicht wat meer doorkomt, komen er helikopters boven het rampgebied. Ze droppen rubberboten en laarzen, voedsel en zandzakken. Gretige handen vatten die hulpmiddelen aan. Wat komt het goed te pas? Aan de dijken wordt alweer gewerkt. Hoe sneller de gaten gedicht worden, des te eerder zal het land weer droog worden. Toch gaat de evacuatie voort. Eerst de ergste gevallen en dan ook de bevolking van Brunesse. Het valt hier in het dorp nog mee. Terwijl Huip en zijn vader de roeiboot op de Mosselschuit leggen, komt de havenmeester op de kade. Hij maakt een praatje met de schipper en vertelt hem dat er een noodziekenhuisje is georganiseerd. Opeens schiet Polderman iets te binnen. Hij heeft beloofd om naar buur Bolle te informeren. Zou hij soms daar zijn? Het is zo'n chaos overal en je kunt het nooit weten. Weet u ook of Breeuw Bolle in de touwslagerij is? Vraagt hij aan iemand van het Rode Kruis, de daad bij het woord voegend. Breeuw Bolle? De Rode Kruisman moet even nadenken. Hij heeft zoveel mensen gezien vannacht. Wacht, zegt hij, we zullen even informeren. Samen lopen ze regelrecht naar het grote pand van de Korte. De hulpverlener vraagt aan de zuster bij de ingang of de heer Bolle soms hier is opgenomen. Ja, dat klopt. Hij is hier gisteren bewusteloos binnengedragen. Maar nu maakt hij het goed. Hij kan zich straks weer bij zijn vrouw voegen. Gisteren dachten we nog dat we hem naar de veerboot, de Minster Lely, moesten vervoeren. Dat schip is samen met de Schelde gereed gemaakt om zieken op te vangen. We zullen hem straks thuis brengen. Wat zijn die twee Mosselmannen blij met dat bericht. Blij voor de man zelf, maar ook voor de drie vrouwen. Voor vrouw Bolle in de eerste plaats. Maar ook voor Moe en Helene. Dan is er tenminste een man bij de vrouwen. Als er manvolk aanwezig is, is dat altijd beter. En wat ook waar is, vrouw Polderman en Huip hebben de handen meer vrij om te helpen waar nood is. Hier gaat het goed. Het water in Brunesse zakt steeds meer. Direct gevaar loopt de plaats nu niet meer. Maar in de buurt van Nieuwerkerk moet op deze dinsdag de nood zo heel erg groot gestegen zijn. Polderman wil helpen en redden wat er te redden valt. Het is anders bar gevaarlijk met al die ronddrijvende spullen en brokstukken van huizen. Oh, en er zijn te weinig mannen die de reddingsbrigade steunen. Waar blijft de hulp? Van buitenaf toch? Laten ze ons hier weer de boel alleen opknappen. Heel Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland worden geholpen. Is Schouwen-Duiveland dan alweer een vergeten eiland? Net als in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan, plotseling, verandert alles. Daar komen op deze 3 februari opeens marineschepen voor de haven van Brunesse. Militairen zetten amfibieboten uit, rubberboten schieten van alle kanten het ondergelopen land in. De hulpactie groeit maar aan. Het reddingswerk vordert snel. Nog veel meer schepen vullen de haven. Men hoort plotseling allerlei talen spreken. Engels en zelfs Duits. Polderman moet alweer denken aan de Tweede Wereldoorlog. Toen waren hier in Nederland ook soldaten uit het buurland. Maar nu komen ze om te helpen. De mensen in nood zien ook die Duitsers overal in het rampgebied rondlopen. Helikopters zoeken de ondergelopen gebieden af. Hij ziet de wentelwieken boven de waterlijn scheren. Dit geeft hem op deze dinsdag moed. Huip maakt de trossen los. En vader Polderman zit al klaar om weg te varen. De motor loopt warm en de mosselschuit wendt stevig naar het westen. Gaan we de vier bannenpolder in? Dringt Huip aan. Vader Polderman kijkt verbaasd op. Waarom dan? Heb je daar soms een vriend wonen? Hij lacht verlegen. Hij kleurt tot achter zijn oren. Nee, dat niet, hakkelt hij. Maar, ja, ziet u, pa, Jane Schot, dat meisje. Polderman moet opeens glimlachen. Zo schuchterig als zijn jongen nu doet. Hij hoeft hem al niets meer te vertellen. Nu heeft hij zijn zoon al door. Oh, is het dat, vorst hij, hem dan van opzij opnemend. Pootjes worden bomen, overlegt hij in stilte. Hij heeft hem altijd nog voor een blaag aangezien. Maar hij wordt al gauw 18. Hij moet aan vroeger denken. Ten slotte is hij ook jong geweest. Vooruit dan maar, geeft de stuurman toe. De nood is overal groot en als hij die familie redden kan... En Brunesse is nu hulp zat. Hij lacht blij. Het hoge woord is eruit. En pa bestraft hem niet. Het is ook nog niet vast, die verkering van hem. Maar het staat voor hem vast. Later gaat hij met haar trouwen. En met geen ander. Als? Ja, als. Ze zal toch niet? Nee, dat niet. Hij schudt die nare gedachte vlug van zich af. Er maar niet verder over nadenken. Ginds liggen de boerderijen. Zullen de in nood zijnde Zeeuwen naar hun komst uitzien? Zal Jane naar hem, Huip Polderman, uitzien? Het is veel beter nu op deze dinsdag. De reddingsploeg heeft goed tij. De drie vrouwen zijn in het huis aan de Beursstraat achtergebleven. De overwinning lijkt hier over haar hoogtepunt heen. Bij Epp wordt het op veel plaatsen een modderige boel. De weke massa die overgebleven is van de ramp is glibberig. Het is gevaarlijk om daar te lopen. Te meer omdat er overal kuilen in de weg zijn ontstaan. Diepe plassen maken de weg onbegaanbaar. Maar zodra de oude dijk hersteld zal zijn, kunnen de ploegen van de opruimingsdienst aan de slag. Die zullen allerlei troep opruimen, zoals bossen stro en kadavers die de wegen versperren. Ook het dode koebeest beneden hen zal worden weggehaald. Dan wordt alles weer normaal. Het liefst wil moeder Polderman daarop wachten en thuis blijven. Ze heeft er niets mee op om in den vreemde te moeten verkeren. Als de storm maar niet opnieuw de kop opsteekt. Er staat nog wel veel wind, maar het is niet te vergelijken met gisteren en eergisteren. Wacht, denkt ze met zorg, vervulde vrouw. Ik zal eens even buiten kijken. Ze doet voorzichtig het raam op een kier, opent en tuurt nieuwsgierig de straat af. Wat een drukte, daar bij de hoek. Boten, bemand met soldaten, van het Nederlandse leger komen aan. Daar ginds in de verte bij de haven. Ze roept Helene erbij en die heeft meteen in de gaten wat er gaande is. Buurvrouw Bolle hoort die opgewonden uitroep. En ook zij wil wat zien. Er worden laarzen uitgedeeld, zegt vrouw Polderman opgewonden. Als zij er eens ieder een paar konden krijgen, zouden ze naar buiten kunnen. Al blijft het een halsbrekende toer om door die griebes van modder aan kuilen te waden. Het zijn gewoon hele kraters. Er valt opeens een beklemming van het drietal af. Er wordt iets gedaan om de mensen te helpen. Maar dan opeens geeft buurmaatje een schreeuw. Breeuw, daar is Breeuw! Moeder Polderman luistert verbaasd naar die blijde uitroep. Zou het de vrouw naar haar hoofd gestegen zijn dat ze zo hard om haar man roept? Ze tuurt in de richting waarheen de vinger van de vrouw wijst. En nu ziet ook zij buurman Bolle zitten. Te midden van een geuniformeerde mannen valt de in burger geklede bruienaar op. O, gelukkig, roept maatje verheugd. Breeuw is er, hij leeft nog. Ongeduldig wachten ze nu de komst af van de rubberboot, waarin Bolle zich bevindt. Hij is de derde in de rij, telt maat in de gauwigheid. Eerst worden de bewoners aan de overkant van de nodige levensmiddelen voorzien. Dan zijn zij aan de beurt. En Breeuw heeft de vrouwen al in de gaten. Vanuit de boot ziet hij hen staan. Hij zwaait uitbundig naar zijn vrouw en de buurtjes. Maatje is dus nog bij de Poldermans, ziet hij meteen. Hij verlangt zo om gauw bij haar te komen. Hij houdt zich gereed om de hoge klem te maken. De militairen zullen hem wel even een zetje geven, hoopt hij. Die lui zijn hulpvaardig genoeg. Zie maar eens hoe ze op elkaars schouders gaan staan om de pakketten door de geopende dakramen van het dak in te weppen. Niet alle huizen hebben zo'n dakkapel als de twee onder één kaphuizen, waarin Polderman en hij wonen. Daar is hij al. Hoera! De raampjes worden door Helene en haar moeder hoog opgeschoven. Ze ontvangen drie paar laarzen en een voedselpakket uit de vlugge handen van de soldaten. Dan volgt buurman Bolle in eigen persoon. Hoe hij zo snel naar binnen klemt bij zijn vrouw is ongelooflijk. Maar hij is er en dat is het voornaamste. Wat een weerzien voor Breeuw en maatje Bolle. Ondertussen zijn Helene en mevrouw Polderman aan het laarzen passen. Alle drie de paar laarzen zijn aan de grote kant, maar dat hindert niet. De grootste maat zal de buurvrouw wel passen. Ze hopen dat zij er gauw gebruik van zullen maken. Breeuw heeft hen al verteld dat er bij het reddingsoord in het hoge centrum al volop in de laarzen wordt rondgestapt. Sommige plaatsen zijn niet te bevaren en dan stappen ze met die rubberdingen door de ondiepe gedeelten heen. Het is een uitkomst. Dan heel gauw gaan de gesprekken over de doorgestane angsten. De vrouwen vertellen over het drama met de stier en Breeuw vertelt zijn belevenissen op de dijk. De dijken moeten zo snel mogelijk gedicht, zegt Breeuw stellig. Voor het volgende springtij moet alles gedicht zijn. Voorlopig met zandzakken. Het water kan weggepompt worden, weet je. Dan is Brunesse weer snel boven Jan. Als God het wil, merkt vrouw Polderman zacht op. Buur Bolle praat er zo menselijk over. Ah, ze zucht eens. Wat jammer dat haar buren zo vanuit hun eigen kennen en kunnen leven. Wat zegt Gods woord daarover? Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Vrouw Bolle staat er nog wat verwezen bij. Ze moet de thuiskomst van haar man nog verwerken. Maar nu hij over het dichten van de dijken spreekt, overvalt haar een nieuwe angst. Breeuw spreekt daar zo zeker over. Is hij soms van plan ook mee te werken aan het dijkdechten. Zal hij weer weggaan? Ze trekt een benauwd gezicht en het huilen staat haar nader dan het lachen. Vrouw Polderman, die de situatie aanvoelt, begint snel over wat anders te praten. Maatje was zo pas zo opgetogen en blij. Laat het alsjeblieft zo blijven. Ze is anders zo nerveus. Ze slaat zo door, weet zij. Wat heb je aan al dat overdreven gezeur? Hoe is het met de evacuatie gesteld, buurman? Vraagt ze slim. Opeens is alle aandacht op dat onderwerp gevestigd. O, zegt Breeuw, ze zijn al verschrikkelijk druk bezig om oud en zieke mensen weg te brengen. Maar wij moeten hier ook weg, je zult het beleven, vrouw Polderman. Heel Brunesse wordt geëvacueerd. Wij ook? Vraagt het drietal tegelijk. Jazeker, bevestigt Bolle met een hoofdknik. Allemaal, iedereen. Behalve degene die helpen de boel hier weer te redden. Dat antwoord geeft opeens zoveel gesprekstof dat er nergens anders meer over gesproken wordt. Wat kunnen we meenemen? Bolle kijkt bedenkelijk. Het zal niet veel zijn, enkel wat hangbagage. Zoals kleren en de voornaamste dingen, meent hij. Het kan ook niet anders, antwoordt moeder Kring. Hoe zou dat moeten als iedereen zoveel bagage meesleept? Overigens, de meeste mensen zijn zowat alles kwijt. We hebben hier dan nog heel wat naar de bovenverdieping kunnen sjouwen, omdat we het water verwachten. Er zijn heel wat mensen die zomaar door het water zijn overvallen. Helene is begonnen met zorgen voor de middagmaaltijd. Ze is wat blij dat er zoveel kant-en-klare producten in het voedselpakket zitten. De levensmiddelen die vrouw Bolle heeft geleverd zijn al grotendeels op. En de gasfles zal zo wat leeg raken. Maar nu ze gaan evacueren is dat niet zo heel erg. In een wip heeft ze alles opgewarmd. Moeder dekt de tafel, ziet vanuit haar oogleden. Ze staat met de rug naar het drietal toegekeerd. Buurmaatje is bij haar echtgenoot gaan staan. Ze wil nog van alles weten van haar man. Ten slotte komt ze toch weer op de vraag die haar boven alles bezig gehouden heeft. En jij, Breeuw, dringt ze aan. Jij, Breeuw, gaat toch zeker met mij mee als we weg moeten? In een vreemden kan ik niet wanen, hoor, zonder jou. Nee, echt niet, hoor. Breeuw Bolle weet niet wat hij hierop moet zeggen. Hij kent zijn vrouw en weet dat ze zo zenuwachtig is. Zo hypernerveus. Geen zorgen voor morgen, hoor, lacht hij haar bezwaren weg. Hij kijkt van de een naar de ander en kneptoogt naar het tweetal. Hij wenste wel dat zijn vrouw ook eens wat flinker was. Vrouw Polderman moet haar toch ook maar alleen zien te klaren. Haar man en zoon zijn uitgevaren om mensen te redden. En hij? Hij weet het zeker. Het Zeeuwse bloed dat door zijn aderen vloeit, spreekt. Hij zal hier in het rampgebied blijven om de dijken te dichten. Hij voelt zich nu alweer snel sterker. En over een paar dagen zal hij zich melden. Die plecht wil hij nakomen. Er zijn gelukkig al veel mannen bezig. En ze werken hard. De militairen, hele detachementen zijn ingezet. Amerikanen, Duitsers, Engelsen en Belgen. Het is een heel groot leger samen. Er worden zandzakken gedropt vanuit de lucht. Helikopters dalen af en aan. Breeuw Bolles hangt een jeuken om mee te doen. Maar hij moet verstandig zijn. Even bijkomen van die nare gevolgen van de ramp. Willen de bewoners van het dorp op hun oude stekkie blijven, dan moeten zij met z'n allen de schouders eronder zetten. Vrouw Bolle schijnt er zich voorlopig bij neer te leggen, nu haar man zo rustig en zakelijk spreekt. verbindt ze haar eigen gedachten eraan. Breeuw zal misschien toch nog wel bij haar blijven. Bolle is blij dat ze niet doorzeurt. Al dat gelamenteer, hij wordt er soms niet goed van. En vooral niet als de buurtjes erbij zijn. Hij is hen al dankbaar dat maatje al die tijd bij hen geweest is. Zijn maatje, ondanks dat overdreven gedoe, is ze toch een beste vrouw. Dank u wel voor uw aandacht.